In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Vrienden van Hour of Power, van harte welkom op deze bijzondere zondagmorgen. Als je nou een beetje slaperig bent en denkt, waar heeft hij het over? Het is vandaag Vaderdag, dus denk eraan je vader, je partner. Dus even bijzonder te gedenken op deze bijzondere Vaderdag. We hebben ook een hele mooie uitzending vanuit Shepherd Grove. Eileen maakt zich zorgen en zet zich in voor de armoede in Oeganda en met name de meest kwetsbare, de kinderen. En ze vertelt dat aan Bobby Schuller. En Bobby spreekt over Daniel, een van de meest bekende figuren uit de Bijbel. En Daniel was een opmerkelijke man. Wij hebben wel eens op zo'n doosje staan 3 keer per dag en dan moeten we een pilletje innemen. Maar Daniel was de man van 3 keer per dag gevouwen handen. En dat deed hij voor een open venster, terwijl iedereen toekeek. En dat mocht niet, want je mocht alleen de koning aanbidden. Nou, een mooi verhaal over iemand die ging voor zijn geloof. En tenslotte bij Hour of Power Nederland een bijzonder echtpaar, Jan Willem en Imke de Hoop. Wat gebeurde er? Jan Willem werd heel ernstig ziek, leukemie, ten dode opgeschreven en ten dode opgegeven. De navelstreng van zijn dochter redde hem. Een medisch wonder. En ze vertelt het straks in Hour of Power. Iedereen op deze Vaderdag van harte welkom.
Wow, that was great. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
And welcome. We are so thrilled to have you here. We are thrilled to have you tuned in with us. You know, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we pray that you walk in that freedom today and tomorrow and forevermore. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
We're so glad you're here today. If you're here for the first time, welcome to Shepherd's Grove. This is a community that believes in the dignity of every single human being. Amen.
Amen.
Let's pray. Father, thank you so much for calling us to this place. We love your house, Lord, and we love that you've invited us here, and we thank you. Lord, you continue to work in our lives to rescue us. Your mercy is grand. Your love is wide. Thank you, God, that you love us, you forgive us, you need us, you use us. We accept your call. We receive your forgiveness and your healing. In Jesus' name, amen.
Beautiful. You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Matthew. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. May we always be proud of our faith in God and be lights in our world.
Our guest today is Shalene Bryan, author and founder of Charity Skip One. Back in 2003, Shalene hopped on a plane to Uganda, Africa, to drop in on children she was sponsoring through a charity. After putting faces to the numbers that she was sponsoring, she left her career as a Hollywood producer to help feed children like those that she met. So please welcome me, Shalene. Hi, so nice to meet you. Shalene, you have an amazing story, and the title of your book is called Ridiculous Faith. Why do you choose that for your title?
The dictionary describes ridiculous as absurdly unbelievably good. And so for me, in writing the book, I realized I was trying to have more faith as a Christian, as a follower of Jesus. How do I get more faith? And so I was in Hebrews, and I realized that it's not me getting more faith. It's that God's faithful. And he's ridiculously faithful. He's absurdly, unbelievably good God. And so this book is about true stories that happen right now in the 21st century. Because you read about ark building and sea parting and walking on water, and I'm going, is that happening now?
Yeah.
And it is. Yep. And so I share true stories about how absurdly unbelievable
and
good our God is.
You were telling the story about how you went to Africa.
Right.
And you were sponsoring, was it like through World Vision or something like that?
It was this organization called ARM, African Renewal Ministries. Yeah. And I was just paying the $25 a month for a little boy, Blake.
We do that too.
A little girl, Brooke. Right. And it's on our refrigerator. And I had a party one night. And this girlfriend of mine brought a friend I'd never met. And she points at my refrigerator. She goes, you fell for that? How do you know those kids aren't 40 and they're just taking your money?
Yeah.
I'm like, what's your name?
I've actually thought that too. Yeah.
Right, so I went to bed that night and I go, Bryce, I need to go to Africa. I need to see where our $25 a month's going. He's like, cool, let's spend $3,000, honey, so you can find out. No, I go, I'm serious. Like, what if it's fake? So I got all the shots and I didn't even have a passport, Bobby. I was going to see my own country before I went outside of it.
Yeah.
And I flew from LAX to Heathrow. My husband gets sick, couldn't even join me. And he really encouraged me. And I show up in Entebbe, East Africa.
Did he stay in London?
No, he didn't even make it to London. He was so sick. I'm like, suck it up, babe. We got to make it to Heathrow. He was sick. And he goes, God obviously wants to take a vacation with you, Shalene. And I show up in this little village called Gaba after being in coach for 24 hours. So I was a little cranky.
Yeah.
And I'm like, hi, I came to meet my two kids, AR212 and GR479. Like, where are these? And this gracious woman goes, follow me. And she hikes me 2 miles into the back lot of like a movie set, mud huts the size of my walk-in closet with a bad looking sheet for the front door. She goes, this is Omega's house. And that's a little girl on my refrigerator. She goes, go ahead, go in. And as I pull the sheet back to go inside, this little girl darts at me and goes, Mzungu, which means white, okay? But at the time, I'm thinking she's saying, like, angel, like this white girl just dropped from the sky. And I didn't recognize her because she had grown from her little photo. I go, Omega? And she goes, yes. I go, I'm Shalene. She goes, I know. And as I was holding her like I would my little daughter, Brooke, my eye catches the Christmas card photo of our family embedded in her mud wall. And I'm like, she's been getting our mail. I'm like, I'll get you anything. I have an American Express card, you know, like, I'm from America. And she gets this big smile on her face, and she goes, I'd like a bed. I'm like, cool, where's Target Jungle out here? She got a Pottery Barn. Like, so I took her and Alo Nice, I call him Al, our little boy over there, into Kampala. They'd never been out of their village. In Uganda, 80% of the population's under 20. It's like Neverland over there, right?
Yeah.
So I took them into Kampala and bought them beds, sheets, a mosquito net for the malaria, a blanket, and a pair of shoes for $20. And I'm thinking, we're all Oprah over here. Who wants a bed?
Yeah.
You get a bed. You get a bed. Like, I'm passing out beds. They were like $3 a bed.
Yeah.
So I went back and did an HGTV design on a real dime to her village, like rolling out linoleum, passing out beds, hanging mosquito nets. And I'm thinking, if my girlfriend's back in Los Angeles knew that I'm skipping a manicure pedicure, like seriously, and keeping these kids alive, fed, in school, they'd skip it. So my husband Bryce and I founded skip1.org, and it's the number one, with the dream of getting everyone to skip one thing once in your life for the sake of someone else.
Wow, fantastic.
It's been fun.
Wow, thank you, Shalene. Shalene, thank you so much for being here. God bless you.
Jesus, my Savior, my song in the night.
Prachtig lied van het koor. Indrukwekkend en ook indringend. Jezus, mijn troost bij dag en mijn lied 's nachts. En hoeveel mensen hebben troost nodig overdag en ook een lied in de nacht, omdat je denkt dat je niet door zult komen. En mijn twee gasten van vanmorgen die kunnen daarover meepraten. Jan Willem en Imka de Hoop. Bijzonder verhaal, want Jan Willem heeft zijn leven te danken aan de navelstreng van zijn dochter. En dat is eigenlijk uniek in de wereld, dat vind je nergens. Maar daar gaan we zo meteen over praten. Eerst Jan Willem over jou. Je was op je 15e al heroïne verslaafd. Dat is ongelooflijk jong. Ja. Je kwam uit een probleemgezin. Je moeder deed aan hekserij. En je kwam terecht in een christelijk gezin. En die vader, jouw pleegvader zal ik hem maar noemen, die zei van, ik sluit je op je kamer totdat je van die heroïne af bent.
Klopt.
Pikte je dat?
Nou ja, het was ook wel een beetje mijn eigen keuze natuurlijk. Hè? Want ik was op een punt op dat moment dat ik heel diep in de put zat. En ook me heel eenzaam voelde. En in het wereldje van verslaving is het natuurlijk niet prettig, zeg maar. Om daar. Dus toen kreeg ik de aanbod om bij hun in huis te komen. En daar heb ik beide handen aangegrepen. En inderdaad, de deur ging op slot, daar wel. Ja. Ja. Maar.
En wat gebeurde toen de deur op slot zat en je er niet uit mocht en je ook niet aan heroïne kon komen?
Nou, op een of andere manier kwam ik natuurlijk in een warm. Ik werd heel warm opgevangen. En door Twan en Romaan heette ze. Dus ik had er eigenlijk. Ja. Ik was eigenlijk al lang blij.
Dat je een onderdak had.
Dat ik een onderdak had en dat ik bij mensen in huis was.
Die om je gaven.
Die om me gaven, inderdaad.
Ja. Hij gaat voor je bidden, terwijl je nog verslaafd bent. En wat gebeurt er dan?
Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. In de derde nacht. Hij was dag en nacht bij mij. De derde nacht vroeg hij of hij voor me mocht bidden. En we hadden natuurlijk al wel gesprekken gehad, hè, omdat ik natuurlijk bijna niet sliep. Ik zeg, nou, dat is prima. Ik dacht uit respect, hè, vond ik het ook wel. Ik zal nooit meer vergeten dat hij op zijn knieën ging. Hij legde zijn hand op mijn schouder. En het simpele gebed wat hij bad, ja, op een of andere manier, het raakte me zo diep. Ik voelde echt een enorme vrede in mijn hart komen. Ik voelde, ik zat vol met haat natuurlijk.
Waarom natuurlijk vol met haat?
Nou ja, ik had een heel erg haat. Ik heb me eigenlijk heel erg afgezet tegen de maatschappij en tegen mensen sowieso. En ik voelde op dat moment dat er liefde in mij kwam en dat die alle haat uit mijn lichaam dreef.
Zo, bijzonder,
ja.
Hè?
Ja, dat is heel bijzonder, ja. Ja.
Dan kom je op het goede spoor terecht en dan loopt er ergens ook nog Imke rond, die je dan nog niet kent. En Imke, jouw leven tekende zich een beetje door je eenzaam voelen, afgewezen voelen.
Ja, dat klopt wel. Ja, mijn vader en moeder werkten alle twee heel erg hard, waardoor ze vaak ook niet thuis waren en een beetje door mijn oma weer opgevoed. En mijn oma die vond mijn zus eigenlijk leuker dan mij, dus ja, ik voelde me best wel eenzaam. Maar ik had gelukkig wel veel vrienden en vriendinnen om me heen. Ja,
dan ontdek je Jan Willem en die vulde een stukje jouw eenzaamheid in. Wat trok je in hem?
Nou, sowieso, hij was ouder, dus dat was wel heel erg spannend eigenlijk. Maar zijn humor en ja, hoe die eigenlijk was, de verschijning, dat trok mij wel heel erg aan. Ja.
Wanneer zei je ja, toen zei vroeg, wil je met me trouwen of was het andersom?
Ja, dat is een gevoelig puntje. Ja? Kun je beter niet over praten.
Oké. Ik weet van niks, mijn naam is Aas. Nee. Okay. Jullie zijn getrouwd.
Ja.
En op het moment dat je getrouwd bent, kort erop krijg jij het bericht dat.
Ja. We gingen op huwelijksreis met onze trouw. En daar werd ik heel erg ziek. Hoge koorts. En uiteindelijk ongeveer een jaar later. Ik ben tussendoor naar de dokter geweest. Maar die gooit het op stress. En een jaar later ongeveer kreeg ik te horen. Diagnose, leukemie. Ja. En op dat moment stort je wereld in.
En jou ook.
Ja.
Leukemie in de vorm dat de doktoren zeiden, nou joh, gaan jullie nog samen even genieten, want je hebt geen kans dat je het haalt, je gaat dood.
Ja, ik kwam natuurlijk in een rollercoaster terecht van het ziekenhuis, het Radboud in Nijmegen. En de kans op genezing was wel mogelijk, maar dat zou dan via een donor zijn. Alleen, ze kwamen erachter dat ik een heel apart type witte bloedcellen heb, waardoor een kans op een donor van mij uitgesloten was.
Uitgesloten?
Ja. De kans dat iemand zich zou aanmelden voor mij in de wereldwijde donorbank was volgens mijn specialist 0,01%. Dus ja, eigenlijk niet heel.
Nee.
Ja.
Jij leest, terwijl je man gediagnosticeerd is met ernstige leukemie, geef van je vriendin een artikel en daar staat in iets over stamceltherapie, terwijl hij doodziek is. En ik begrijp het niet. Jij zegt dan, Jan Willem, je gaat het leven verlaten, maar mag ik een kind? Zullen we samen een kind krijgen? Of was dat zo belangrijk?
Ja, ik hou zoveel van hem en ik had zoiets van, als hij dan overlijdt, dan leeft er nog iets van hem voort. En ja, dat was eigenlijk de reden dat ik zo graag een kindje van hem wilde.
Ja. Je raakt zwanger, jij bent inmiddels doodziek, je ligt in het ziekenhuis. In je boek schrijf je zelfs dat je er eigeel uitzag. Je zag er niet meer uit. Stervende. En dan wordt jouw kind geboren. En jij zegt tegen de doktoren, haal stamcellen uit de navelstreng van mijn dochter. Hoe kwam je daarbij? Want niemand was op het idee gekomen van het medische team.
Nee, nou, het was eigenlijk door een krantartikel wat ik dus kreeg. En dat had ik doorgelezen. En ik denk, nou, als ik een kindje krijg, ik wil niet hetzelfde meemaken als wat ik met mijn man meemaak. En ik had dan wel eruit gehaald dat ze wel babytjes en kindjes ermee konden genezen. Dus voor mij was het een soort safety net van, nou, als mijn kindje iets krijgt, dan kunnen we die in ieder geval wel genezen. Dat was eigenlijk het belangrijkste waardoor ik naar die arts ging. En vroeg of hij die cellen apart wilde zetten.
Zei hij, mevrouw, bent u gek geworden?
Eigenlijk wel.
Ja?
Ja, hij zei, dit is echt nog toekomstmuziek. En je moet daar niet zo naar kijken. En ja, hun kijken daar natuurlijk heel anders naar. Maar ik bleef aandringen totdat hij eigenlijk een beetje gek van mij werd. En toen heeft hij gewoon toegestemd om het toch te doen.
En dan, ik lees even iets voor. Ik vond dat zo indrukwekkend. De artsen zeiden steeds, zo'n kleine navelstreng kan nooit voldoende stamcellen hebben om een kerel, jouw kerel, van 85 kilometer te helpen. In een navelstreng zitten gemiddeld zo'n 500 tot 800 miljoen zogeheten kernhoudende cellen. Voor de transplantatie, zei de arts, heb ik ongeveer 1 miljard cellen nodig, liefst 1,5 miljard. En bovendien moesten Jaëls, jullie dochter, stamcellen dezelfde kenmerken hebben als die van mij en niet agressief reageren op gezonde lichaamcellen. Als je dit verhaal leest, heeft in de Volkskrant gestaan, dan denk je, hoe is het mogelijk dat dat is door God geleid?
Nou, dat is het zeker.
Absoluut.
Ja,
ja, het is zo uniek, zeg maar. Dat zelfs de specialist zei dat het een godswonder is. Ja. Hij zei, zoveel toevalligheden bij elkaar, dat kan niet.
Dat was dokter Schaap.
Dat was dokter Schaap, ja.
Wat bijzonder, wat ging er door jullie heen? Jij kreeg de stamcellen kreeg je toegediend.
Mm-hmm.
En wat zag jij gebeuren? Want het is maar de vraag, hè. Je kunt wel denken dat het gaat helpen, maar het hoeft niet.
Ja, ik had voordat ik zeg maar, toen Jan Willem ziek was, kreeg ik heel erg een stem van als je een kindje krijgt, komt het goed. Maar ik dacht echt dat ik helemaal gek geworden was.
Waarom?
Ja. En nou, dat bleek dus zo te zijn. Dus op het moment dat we zeg maar overal doorheen waren gegaan en dat dan de navelstrengcellen bij hem toegediend waren, had ik echt gewoon een rust van, nu komt het goed.
Waar kwam en, dat vertrouwen vandaan?
Ja, dat vertrouwen kwam echt van God. Die rust ook. En tuurlijk heb ik in die momenten ook mijn mindere momenten en mijn verdriet en alles gehad, want je bent natuurlijk altijd wel een mens. Maar ik had toch op een bepaalde manier echt goddelijke rust over me heen. Ja.
Jouw verhaal gaat de wereld rond. Zo uniek is het.
Mm-hmm.
Dan dan word je beter. Hoe is dat?
Op het moment dat ik ernstig dodelijk ziek was. En dat ik ook echt zo ziek was dat ik gewoon geen boer of bar meer kon zeggen. Het enige wat belangrijk is voor jou als mens is gezond worden. Al moet je al je bezittingen verkopen, maar gezond worden is de eerste prioriteit. En op het moment dat je dan gezond wordt, uiteindelijk, ja, dan ben je zo dankbaar en zo, ja, dat is niet te beschrijven.
Is jouw leven veranderd door deze gebeurtenis?
Mijn leven is heel erg veranderd, ja. Mijn leven was al veranderd, hè, toen ik tot geloof kwam.
Ja, ja.
Maar daarna, hè, dus door deze situatie en gebeurtenis, is mijn leven ook drastisch veranderd. En laat ik het zo zeggen, ik ben op een bepaalde manier weer opnieuw gevormd.
Ja.
Ja. Door, ja.
Hoe is Jan-Willem anders dan toen je hem ontmoette en verliefd op hem raakte en ging trouwen?
Ik moet zeggen, je bent toch wel een beetje door het leven getekend. Ja. In alle situaties waar je samen doorheen bent gegaan, ja, dan maakt je band gewoon echt veel sterker. En hij is gewoon heel erg gevoelig. En ook naar andere mensen toe die ergens doorheen gaan. En ja, daar heeft hem toch echt wel veranderd.
Weet je wat ik zo mooi zei? Ik hou zoveel van hem.
Ja, dat is ook zo. Ik kan niet anders zeggen.
Ja, wat heerlijk. Ja. Juist door die gevoeligheid, Jan-Willem, en het feit dat je zelf verslaafd bent geweest, werk je nu bij De Hoop. Opvangcentrum voor mensen die verslaafd zijn. Bijna alle verslavingsvormen in Dordrecht. Er zijn heel veel mensen die nu door een moeilijke periode gaan. En ligt achter jullie. Maar als je er middenin zit, wat is je boodschap aan mensen die zeggen van ja, kwaad als voor mij ook was, ik ben ook doodziek. Hoe vind ik er een weg in?
Ja, dat is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Want
snap ik.
Kijk, wat heel belangrijk is, is sowieso dat je mensen om je heen hebt natuurlijk, hè, die jou kunnen steunen en die jou, ja. Dat scheelt al heel veel natuurlijk. En als iemand dodelijk ziek is, dan is het natuurlijk lastig, hè? Want laten we eerlijk zijn, dat zien we ook gebeuren. De ene geneest wel en de andere niet.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk, daar heb ik geen antwoord op waarom dat zo is. Maar de boodschap is denk ik wel dat het, tenminste voor mij is het zo geweest van, ondanks alles, dat ik wel vast ben blijven houden. Hè? Zolang er leven is, is er hoop.
Ja.
He, en dat is wel ontzettend belangrijk. Vasthouden.
Ja. Ja. Je kijkt zo serieus. En je vrouw kijkt zo blij als het over jou heeft.
Ja, nee, ik kijk serieus omdat ik ook op het moment dat ik dingen zeg, dan krijg ik soms ook een flashback. Dan zie ik soms mezelf weer liggen in een ziekenhuisbed of mezelf in een ellendige situatie zitten. Dus vandaar dat ik dan ook soms serieus kijk.
Ja, maar ik kan ook wel begrijpen als je dit hebt meegemaakt, dan denk ik, kan je ook wel eens, misschien niet irriteren, maar denken, wat maken mensen zich druk om iets onnozels? Weet je wel, waar het niet op de kern gaat.
Daar heb je wel een punt. Ja, ja, ja. Het is voor mij wel lastig om sommige dingen aan te horen van mensen die, wat voor mij hele kleine dingetjes zijn.
Ja.
Maar ja, dan moet je toch ook weer proberen om je daar ook weer in te leven, zeg maar.
Ja.
Maar is niet altijd makkelijk.
Nee. Jullie hebben nu een mooi gezinnetje. Een dochter en een zoontje. Jullie hebben beide eigenlijk je leven te danken aan je dochter. Ja. Weet je wat mij ontroerde? Hoe jij een paar keer zei van, ik hou zoveel van hem. Dat zegt hij ook tegen jou natuurlijk, hè? Ja. Wat mooi. Jullie zijn een prachtig stel mensen.
Ja.
Bedankt dat jullie het verhaal hebben willen vertellen. Wat ik eruit haal is, geef nooit op. En jij wist, dit moet ik doen. Je hebt je leven aan je vrouw te danken die doorzet. En aan God. En dankjewel voor het openhartige gesprek. En ik hoop dat heel veel mensen erdoor bemoedigd worden.
Nou.
Geef niet op. En ik wil je graag iets geven. Oh, even vertellen, je hebt een boek geschreven, De Derde Engel.
Ja.
Prachtig boek, waarin je levensverhaal staat.
Mm-hmm.
En ik geef jullie wat mee. Jullie kijken Out of Power, dus hier heb je het boekje van Bobby Schoeler. We altijd Gods liefde kennen. Dankjewel dat jullie dat doorgeven. En voor jou ons Vaderdag geschenkt. Daar staat op. Je bent, lees jij het even voor.
Je bent geliefd.
Ja, ja, we hebben hem weer.
Dankjewel.
Ik mag wat bijzonders meegeven voor Jaël, jullie dochter. De dochter van de navelstreng. En dat betekent sterke, heldhaftige, de naam van je dochter. Nou, dit is een hele aparte roos. Kijk eens, wat zie je aan deze roos?
Mooie sprinkles.
ja, maar hij is van chocola gemaakt. Dus het is de echte roos met chocoladeblaadjes.
Nou,
dus, dat is ik wel geef hem mee. kan ze hem lekker opeten. Oké. Vrienden, nogmaals bedankt. En ik dank jullie voor jullie aanwezigheid hier.
And singing the praises of Zion, the praises of Zion. Oh, fathers, don't you feel determined to meet within the walls of Zion? We'll shout and go round, we'll shout and go round, we'll shout and go round, we'll shout and go round the walls of Zion.
Hold your hands out like this as a sign of receiving. And together we're going to say this creed. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. I just want to begin this morning by reminding everyone what Jesus said about you. Very often, we say and should that Jesus is the light of the world. But you know what Jesus said? He was on a mountaintop and he was with 5,000 people. Most of them would have been considered sinners or non-religious outsiders. Many of those people were sick or poor or very old. Many of those people struggled just to get to that hill to see Jesus because they wanted to get a word from God and they wanted to be healed. And Jesus looked right at them and he said these unforgettable words, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, it's no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men." And then he said, "You are the light of the world. You are. A city on a hill cannot be hidden. Neither do men light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to the whole house. Therefore, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father who is in heaven." You want to know something amazing? You are the light of the world. You are. You're the light of the world. You're God's plan to illuminate a broken, hurting, dark, suffering world. You're his plan to light this world. You are the light of the world. And that's what we're talking about today. We're talking about what it means to overflow with God's light and love and goodness in this society, this world that we live in, which is becoming very spiritually dark. The darker, the harder it gets, the brighter you shine. And that's great news. Today, we're beginning a new series. It's called Lions in the Daniel Den. The book of Daniel, which we'll be studying on and off, is actually, in some ways, a tragedy. It begins with the Babylonian exile. It's so important to understand the history of the Babylonian exile. This is a time in the Jewish timeline when Babylonia attacked Jerusalem, the way that it happened was a young prince named Nebuchadnezzar II was responding to an Egyptian attack. So Egypt had basically made a sort of a puppet state out of Israel and had gone north through Israel and attacked Babylon and failed. And so Babylonia decided to react and it started attacking back and decided to invade Egypt. And on their way, poor Israel's right in the middle, they sacked Jerusalem. And when Nebuchadnezzar took Jerusalem, he took all the furnishings of the temple and he took most of the people back to Babylon. And that's why it's called the exile. They were taken from their homeland. And when this happened, this young prince, Nebuchadnezzar, on his way home, actually becomes the king. His father dies while he's gone, so he hurries home to secure his throne. And then he begins to build his court. He's a new king, and he wants to build a retinue. And one of the things that they would do back then in Babylon is they'd wanted to pull basically all of the jewels, all the special people from the various civilizations that they conquered. And what they would want to do is indoctrinate these guys and assimilate them into Babylonian culture. At this time, the Babylonian Empire is the most powerful empire in the world, and Nebuchadnezzar is probably the strongest, most powerful man alive. And so he wants to build this retinue around him of terrific people. And so what does he do? He pulls these four guys that are Jews, Daniel and his three friends. And they basically decide to do three things to make them Babylonian and fit for the king's court. To basically not totally strip them of their religious identity, but sort of make them not so religious and make them more Babylonian. Does that make sense? And they decide to do this in three ways. The first thing they do is they change their names. This is so important because this is what's happening to you right now, by the way. The first thing they do is they want to change their names. And what I mean by that is they want to change their identity. Daniel's name means God is my judge. But Nebuchadnezzar says, you're not Daniel anymore, you're Belshazzar, which means Baal's prince. To his other friends, Hananiah means the beloved of the Lord. And Nebuchadnezzar says, you're not the beloved of the Lord anymore, you're now Shadrach, which means you're illuminated by the sun god. Very pagan. He says to Mishael, which is, who is God? He says, you're not Mishael anymore, you're Meshach, who is Venus. That's what Meshach means. And he says to Azariah, which means the Lord is my help. He says, you're not Azariah anymore, you're the servant of Nebo, Abednego. So these three men, their names get changed to Shadrach, Meshach, and Abednego, these pagan names. And Daniel's name gets changed to Belshazzar. And the first thing Babylon does to these men is he takes away their identity in God and tries to put their identity in Babylon. That's what people try to do to you. And that's why every single Sunday we say, you're not what you do, you're not what you have, you're not what people say about you. You are the beloved of God, and no one can take that from you. Never lose that. So the first thing Babylon tries to do is take their dignity and honor from where it belongs in the identity of being God's beloved children and tries to put it in being the king's beloved servants. And that's not who you are. You are not servants and you are not slaves of this world. Do not let the world take your identity. Do not let it change your name. In fact, Revelation says that you have a name that is written on a white stone that God made and only he knows it, and someday you will know it. And let me tell you something, that name is good. That name is good. So the first thing they do is try and change their identity. The second thing they do is they re-educate them. They say, all that stuff you learned in school in Israel, you know, some of that's good, not, a lot of it's not. And they begin to put them through a re-education process into the worldview of Babylon. That's happening to us usually through entertainment in the U.S. And depending on what country you're watching in today, you know, many of us, we have different ways in which society tries to re-educate us and make like a religious part of our life just like this hobby, this little thing on the side. But here's the education that really matters. And the third thing they did, and this was the last, and an irony about this is that this was a big honor, that King Nebuchadnezzar offered to give these four men the very food from his table. And in doing that, the symbol for the Jewish and Christian reader is that Nebuchadnezzar is essentially offering sustenance from the king versus sustenance from God. And the reason that choice is clear is because the food Nebuchadnezzar is offering to these four men is not kosher. It's not bagels. There's no salmon and lox. I love salmon and lox, and I love bagels, and that's kosher. And but you see, in Nebuchadnezzar's day, they just cooked whatever. And so for Jews back then, and Jews today, you can't eat bugs, you can't eat lobster, you can't eat cheeseburgers, because you can't mix milk and dairy. You can't eat particularly pork, and you especially can't, you also can't drink wine unless it's made by a Jewish person or it's certified kosher. Because you can't eat bugs, very often bugs are on grapes, and when those grapes are turned into wine, the bugs sort of make their way into the wine, making it unkosher. For the Jews, this was so important because kosher laws were not a way of being healthy, as many people say. The kosher laws were meant for two things. One, to remember that Yahweh took his people out of slavery and bondage in Egypt and brought them into the promised land. And the second, and even more important, is that kosher is a symbol of God's covenant. God actually creates for the Jews things that seem strange and weird so that they can never hide the fact that they're Jews. Did you catch that? They have to do Jewish men, and I think it's a good thing. Jewish men and women had certain things like the way they eat, the way they dress, certain days they can't work, certain things they can't do that definitely will make them stand out from the society that they live in. Why? Why does he do that? He does not want them to assimilate. He wants them to change it. He doesn't want them to be thermometers. He wants them to be the thermostat. He wants them to be the ones that change the world, that don't receive the world. He sent them in as lights, not as darkness. And it is too easy for us as Christians today, it was too easy then, to forget the fact that we're supposed to be set apart. We're not supposed to assimilate. We're supposed to love. We're supposed to be gentle. We're supposed to be kind. We're supposed to be listeners. We're supposed to be healers. But God has called you to be a thermostat, not the thermometer. To be the change agent, not the one who has changed. And kosher stuff, as funny as this sounds, kept the Jewish people the Jewish people. It kept them separate. They know, they recognize that this is non-negotiable. So even though they receive the names and they receive the education, this one thing they can't deny, the covenant of God. So what do? They put a plan together and they tell this kind of like overseer, they say, look, we can't eat this food. It's not kosher. This is against our ways and our God. Just feed us vegetables and water. There is no vegetable, by the way, that is not kosher, and no fruit that's not kosher. So they're like, just give us vegetables and we'll be cool. And the guy says, I can't give you vegetables because if I give you just vegetables and water, you're going to get all withered and you're going to look skinny and horrible and all of your counterparts are going to look buff and awesome. And I'm going to have to report to Nebuchadnezzar for this. And they said, put it to the test. Give us 10 days and see who does better. Of course, with modern science, we know who looked better, right? I mean, those four guys had abs, pecs. They look at, you know, 10 days of vegetables and water. You're looking awesome. And that's what happened. And what was great about that is by honoring God and even risking their lives, their reputations, risking chains, by honoring God, by standing out, by being a light, by being faithful to their principles, that actually caused them, you see later in the story, to be elevated in society. And they weren't like judging other people. They weren't saying Nebuchadnezzar is bad or these other guys are bad. They were saying this is what we're called to do. This is who we are. We have to stand up for our principles and what we believe. I'm sorry if you don't understand. And because of their faithfulness to the principles and God's covenant, God elevated them to a successful position. You are like Daniel. You have stood up for your principles. You have valued God's covenant. You have valued his promises. And very often sometimes you feel forgotten. You feel like you're left alone. I promise you, you're not alone. The light that shines in you is the very spirit, life, and heartbeat of God. Heaven is in you. And you have lived every day faithful to God's covenant and principles. Sometimes you've suffered for it. Sometimes your relationships, you've lost chips in your relationships. Sometimes you've struggled in your friendships. Or even some of you in your family, you know, you get picked on by family members because of your faith. God sees that and honors that. I know it's hard. It's hard sometimes to stand out and to be a light, but God sees that and he honors it. You stand out, And you stand up for God. That's what you do. I'm proud of you. That's good. It's hard to do in our world. It's very hard to do in our world because all of us carry this fear of being an outsider. This fear of offending others, of hurting others, of being talked about, of being pulled away. But very often we forget that some of us have become slaves. We need to belong so much that we've abandoned what really matters to us. But not you. You're that person that goes into a room and you change the whole environment. You don't even know it. You bring peace and life and light and encouragement into every room you go in. That when you walk into a space, you actually bring heaven in. And you don't know this maybe, but people feel it as you come into that room. That's wonderful. And let your light burn for people. You do. You let your light burn. And when you see, you know, when you see like someone crying in a Starbucks line, you stop and you pray with them. I know some of you said, I feel awkward to ask somebody who's hurting, can I pray with you? If you feel awkward asking them, can I pray with you, you're the best person to ask that question. People that don't feel awkward about asking, can I pray for you, are usually a bit odd, to be honest with you. But if it feels a little awkward and you say, can I pray with you, you're going to pray with them just the right way. Because you're going to understand all those social norms about like not like hugging and rocking them as you pray for a complete stranger, or whatever, you know? I can't impress that one point enough. The more awkward you feel in different ministry type things for people, the better you are for that position, because you'll understand the various cultural, societal needs of that person and not push them away. You'll draw them into God. So by saying, can I pray for you? 99% of people will say yes. You're not going to be weird. You'll pray for them and intercede for them, and it will mean the world to them, and you do. And that's true of sharing your faith. That's true of helping the poor. That's true of mentoring. You are doing these things in your life. You are living out loud. You're speaking up in defense of others. You are not participating in gossip in the workplace or in your school. You apologize when you make a mistake. Of course you do. Your dignity is not rooted in having to prove anything to anyone. You're completely rooted in the dignity of God. And that's why you're living every day a flame, a light, and at peace. The world needs you to be bold and to be you and to be a man or woman after God's own heart. It needs you to continue to be a light. You are a lighthouse. You know, when the weather is good and you live in some town with a lighthouse in it, it's like, oh, there's this pretty little lighthouse there. Isn't that so pretty? But when the storm rages and when the waves crash, it's amazing how the look of a lighthouse changes dramatically. No longer is it this pretty little cottagey Victorian thing. All of a sudden, it stands as like a citadel, a shining sign of safety, and it guides ships in a storm into safe harbor. And the stronger the storm rages and the bigger the waves crash, the stronger the lighthouse is and the stronger it looks and the brighter it burns. Lighthouses are not worried about waking the neighbors. The purpose of a lighthouse is to guide people into safe harbor. And if it gets darker, a lighthouse burns brighter. If the weather gets rougher, the lighthouse gets stronger. You are a lighthouse. You're a lighthouse, and you feel it, I feel it too, that the spiritual temperature of this world is storming and raging and dark and gray. You need to burn, you need to shine, and you need to guide people into safe harbor, and you're doing it. You are guiding people every day into safe harbor. Sometimes being a light of the world is like being a light in a dark room. It's like going to your brother or sister's bedroom when they're sleeping and like pulling on the shade, just, you know, and the light fills the room. And then your brother or sister goes, you know. Sometimes when you pull the shades open in a dark room, people get angry. People don't like it. People feel uncomfortable. But sometimes it's exactly what you have to do to wake up the people you love. You have to let the light shine. Do not hide it under a bushel. Many of you, you've been picked on because of your belief or because of your faith. You have family members, frenemies, who make fun of you because of your faith, or because you go to church, because you read your Bible, because you share your faith. Let me just tell you something. It's training. It's training. The more great you're doing for God, the more people are going to go out of their way to criticize you. Do you know any wonderful women or men of God who have no critics? I already know you don't. Everybody who's doing great things for God has people who are criticizing them. The enemy doesn't just let you shine your light. You understand that, right? He's going to try and take your identity. He's going to try and re-educate you. He's going to try and snuff you out. He's going to try and mock you. He's going to try and beat you. He's going to try and bully you. But you're going to continue to shine bright because that's who you are. That's who you are. And the greatest thing about you is that the way you do these things is gentle, calm, and peaceful. Everything else is raging, like the lighthouse in the storm. Everything else, all the waves are crashing. You're just gentle, calm, empathetic, kind, listening. Do not shove religion down people's throats. Just be you, and like a lighthouse, ships will be drawn to you as ships are drawn into a harbor. And God will bless you, even in secular positions of authority, as he blessed Daniel. And that is great. Be a light. Be God's chosen one. Fulfill your calling. You don't have to be shy. Boldly have courage to do what is right. And as you do that, the other good people that are near you will have the courage to do good as well, because you had the courage to take the first step. I'm so proud of you. You're doing great. And continue to let that light shine. Let's pray. In Jesus' name, Lord, we thank you that you're here. And I pray for everyone who's listening, Lord, that if they don't have this light in their heart, that today they would receive salvation. God is so good, and his mercy endures forever, and his love is wider than your imagination. In Jesus' name, receive the forgiveness of sins. If you're watching on TV or if you're here, simply say, I receive. Amen. And we do receive it, Lord. We receive your love, your favor, and your life. Thank you. In Jesus' name, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Morgen hoopt hij te vertrekken van Amerika, van Los Angeles, naar, jullie weten het, Nederland, voor de tournee met Bobby Schuller. Ja, we hebben heel veel mensen teleur moeten stellen, heel veel trouwe kijkers van Hour of Power, want Gouden is al lang volgeboekt en ook Veenendaal is volgeboekt. Maar in Drachten hebben we nog een beperkt aantal plaatsen. Het worden feestelijke avonden. Ik verheug me erop om straks Bobby op het vliegveld op te halen en ja, wij allemaal als team van Hour of Power hopen u te ontmoeten, jou te ontmoeten op een van die avonden. Het wordt een feest. Vrienden van Hour of Power. Hour of Power is in beweging. Want in september, 23 september, komt Nick Vukovic, de jongens onder arm en benen, met dat imposante verhaal over zijn leven. En dat alles mogelijk is, ook al ben je lichamelijk beperkt. En in oktober kun je Bobby ontmoeten in zijn eigen kerk in Shepherd Grove. En dat is een bijzondere reis van Hour of Power vrienden. En alles is terug te vinden op onze website. Kijk erop. En ik geef je één tip. Je kunt daar ook het gebed van de dag downloaden. Of de bijbeltekst van de dag. Nou, dan begin je dag goed op internet. Een hele mooie Vaderdag toegewenst. Vergeet het niet. En ik hoop tot volgende week. Of tot dinsdag, donderdag, op vrijdag bij Bobby Schuller.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur. Wij wensen u een gezegende week en graag tot volgende week zondag.